Het is altijd moeilijk te plannen hoe veel je op zo'n avond kunt coveren, zoals dat in goed Nederlands heet. En ik had me daar inderdaad in vergist, zoals het blijkt. En het was zelfs zo dat ik aan het eind een beetje in tijdnood kwam, want je kunt toch niet midden in die geschiedenis van Matthias blijven steken. En daarom kwam dan ook heel terecht als eerste vraag de vraag op, kan er nog wat naders uiteengezet worden wat nou toch precies de noodzaak was van die verkiezing van Matthias. En we kunnen nu wat rustiger aan daar toch misschien nog wel een paar dingen over opmerken. Dat hangt ook eigenlijk samen met een tamelijk uitvoerig onderwerp. Het is eigenlijk niet eens in een paar woorden te zeggen. Het hangt samen, we krijgen dat nog wel nader in verschillende andere hoofdstukken. Het hangt samen met het bijzondere karakter, ik stipte het al even aan, van het getuigenis van de 12 apostelen vergeleken met het getuigenis van met name de apostel Paulus. Je moet er wel bij bedenken dat er nog wel meer zijn die apostelen worden genoemd dan die 13. Jacobus, de broeder des Heren in Galaten 1 vers 19. Barnabas in Handelingen 14 wordt een apostel genoemd samen met Paulus. Andronicus en Junias in Romeinen 16 worden vermaard genoemd onder de apostelen, wat volgens velen toch schijnt te betekenen dat ze zelf ook apostelen werden genoemd. Maar in ieder geval, die 12 apostelen hebben een bijzondere plaats ingenomen. En dat was een apostelschap met name met het oog op Israël. Petrus en Johannes en Jacobus worden genoemd in Handelingen in de Galaten 1 de apostelen van de besnijdenis. En Paulus was heel duidelijk de apostel van de onbesnedenen. Hij noemt zich de apostel en de leraar van de volken. Hij werd geroepen voor deze bijzondere dienst, terwijl de 12 zich hebben beperkt tot Israël. Dat krijgen we later vanzelf nader te bespreken. En dan zullen we ook de vraag moeten beantwoorden die u nu nog niet gesteld hebt. Dus ik voel me niet verplicht die nu al te beantwoorden. Waarom die 12 aan de ene kant uitgezonden waren tot aan de einde der aarde. Want het werd hier tot de 12 gezegd. Of 11 eigenlijk. Terwijl die 12 zich toch uiteindelijk beperkt hebben tot Israël. En de Heer een aparte apostel heeft geroepen om inderdaad uit te gaan tot de einde der aarde. Maar in ieder geval, zo is het wel, de 12 apostelen horen bij de 12 stammen van Israël. Ze zijn uitgezonden door de verheerlijkte Heer op aarde. De Heer heeft ze om zo te zeggen twee keer uitgezonden. De eerste keer toen hij ze riep, toen waren ze nog discipelen, maar ze werden ook apostelen genoemd, Lucas 6. En de tweede keer heeft hij ze hier uitgezonden in Matthäus 28, na zijn opstanding. Toen heeft hij hun zending bevestigd. En u vindt het eigenlijk ook wel hier terug in Handelingen 1. Maar steeds op aarde. De Heer roept hen op aarde. En het is ook een aardse bediening in zeker opzicht. Een bediening met het oog op het Koninkrijk Gods. Daar heeft de Heer ze hier in die 40 dagen, als ik zo zeggen mag, voor opgeleid. Daarvoor werden ze uitgezonden, om discipelen hier op aarde te werven. Als Petrus in zijn brief ook getuigenis aflegt van wat hij heeft gezien, dan vertelt hij in 2 Petrus 1 over de verheerlijking van de Heer op de berg. Dat was de heerlijkheid van de Heer die hij gezien had hier op aarde. En die heerlijkheid wijst vooruit naar het vrederijk, waar hij ook over spreekt, waar hij van getuigt. De 12 zijn door de Heer aangesteld om tijdens zijn afwezigheid zijn zaken voor hem te beheren, totdat hij zou terugkeren. Daarnaast weten we dat in deze bedeling van het Koninkrijk der Hemelen God een heel bijzonder plan heeft opgevat. En dat is het plan om in deze bedeling zijn gemeente te vormen uit Israël en de heidenen. Zonder in de onderscheid tussen die gelovigen uit de Joden en die gelovigen uit de volkeren. Ze vormen een eenheid. Een eenheid met elkaar en een eenheid met de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God. Voor die bediening was een heel afzonderlijk apostelschap nodig. Daarvoor werd Paulus geroepen. Geen getuigen van de verheerlijkte Heer op aarde, maar een getuige van de verheerlijkte Heer in de hemel. Hij heeft misschien de Heer nooit op aarde gezien. Als wij al Christus naar het vlees gekend hebben, zegt hij zelf in 2 Korinthe 6, dan nu niet meer zo. Zijn kennis van de Heer was de kennis van de verheerlijkte Heer. Die al bij zijn eerste woord dat hij tot Paulus zei, iets van dat bijzondere karakter van diens bediening aangaf. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daarin toonde de Heer aan zijn verbinding met en zijn eenheid met de gelovigen op aarde. Daarin ligt al in een notendop de waarheid van de eenheid van hoofd en lichaam opgesloten. Zo zijn er tweeërlei bedieningen. U moet ze niet scherp scheiden, want ik heb straks al gezegd, ook Paulus heeft de waarheid van het koninkrijk Gods verbreid. En omgekeerd, ook de 12 apostelen, mag je toch rustig zeggen, horen mede tot die grondslag uit Efeze 2 vers 20, dat fundament van apostelen en profeten. Je moet niet scherp scheiden, maar er is wel duidelijk een accentverschil. En waar het nu hier, waar die waarheid van het lichaam van Christus nog helemaal niet ontvouwd was, waar het ging om de verbreiding van Gods koninkrijk hier op aarde, daar waren die 12 apostelen voor nodig. De volgende keer mogen dat nog nader duidelijk worden als we de toespraak van Petrus gaan analyseren. Want in die toespraak blijkt niets van de waarheid van de gemeente. Het is geen gemeentetoespraak, het is een koninkrijkstoespraak. Het is een toespraak helemaal in de taal van het koninkrijk Gods. Met een verwijzing naar Joël, de uitstorting van de Heilige Geest. En ook de belofte die u toekomt en uw kinderen en zoveel de Heer er roepen zal. Het is koninkrijkstaal. In dat kader moet u die toespraak zien. En dat is ook het kenmerk van de hele bediening van de apostel Petrus. Om u nog één klein verschilletje te geven dat zo illustratief is. De 12 waren gezonden om te dopen. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, ik ben niet gezonden om te dopen. Waarom niet? Omdat de doop te maken heeft met het koninkrijk. Matteüs 28, daar hebben we dat gezien. Maar de doop heeft niets te maken met de waarheid van de gemeente als zodanig. Hoewel dat natuurlijk door zeer velen niet gezien wordt, of je nou baptist bent of behoort tot een van de reformatorische kerken. In beide opvattingen wordt de doop wel degelijk verbonden met de waarheid van de gemeente. De schrift doet dat nooit. De doop staat in verband met het koninkrijk op aarde. En daarom werden de 12 gezonden om te dopen. Paulus niet. Maar goed, dat zal ons te ver voeren. Waar het nu om gaat is, voordat dus deze dienst van de 12 begint, moet er ook inderdaad een 12-tal zijn. In overeenstemming met de 12 stammen Israëls. Voordat de Heilige Geest gestort werd, moest dat 12-tal compleet zijn. Want zodra de Heilige Geest uitgestort werd, begon hun bediening. Bij monden van Petrus, die opnieuw opstond en nu in het openbaar een toespraak hield voor allen die daar in Jeruzalem ter gelegenheid van het Pinksterfeest bijeen waren. Hun dienst begon onmiddellijk. En het moest een dienst zijn van de 12. En daarom staat er zo mooi in Handelingen 2, Petrus en de 11. 12 mannen geven hun getuigenis. In dat opzicht dus was het volkomen onterecht om te zeggen dat de discipelen, de apostelen in Handelingen 1, voorbarig waren. Ze waren niet voorbarig. Zelfs heel belangrijk. Ze hadden iets in de schrift ontdekt en onmiddellijk handelden zij in gehoorzaamheid aan de schrift. Goede les voor ons. Als je iets in de schrift ontdekt en gezien hebt, om niet te talmen, maar onmiddellijk in gehoorzaamheid aan dat woord van de schrift te handelen. Dat deden ze. En daarbij hadden ze nog niet de Heilige Geest. En dus moesten ze gebruik maken van middelen zoals die ook in het Oude Testament bekend waren. En dat was dan het lot. Waar nog een andere vraag over is. Deze vraag luidt als volgt. Gods geest rustte op de mensen die in God geloofden. Dan kan Gods geest toch ook een van de 120 of bijvoorbeeld Petrus gebruiken om Matthias aan te wijzen. Dat werpen van het lot komt op zichzelf bij mij dan wat ongelovig over. Of mag ik dat niet stellen? Nou, het is geen kwestie van mogen. Als iets een eerlijke vraag is, dan mag die altijd gesteld worden. Maar de vraag is in zoverre voor mij wat onduidelijk, dat we toch hopelijk goed begrijpen dat hier in Handelingen 1 Gods geest juist nog niet op de gelovigen was. De vraagsteller begint met te zeggen, Gods geest rustte op de mensen die in God geloofden. Want deze mensen geloofden in God, ze geloofden in de Heer Jezus, ze waren wederom geboren. Daar is nog een andere vraag over trouwens. En ze hadden ondanks dat nog niet de Heilige Geest ontvangen. Dat gebeurde pas in Handelingen 2. De vraag is daarom typisch geschreven juist vanuit onze situatie. Gods geest kon toch ook een van de 120 of bijvoorbeeld Petrus gebruiken om Matthias aan te wijzen. Dat kon nu juist niet. Want de Heilige Geest was nog niet uitgestort. De Heilige Geest kon dus niet door middel van die bijeenzijnde gemeente, mag nog niet eens gemeente noemen, die 12e apostel aanwijzen. In Handelingen 15 hebt u een heel andere situatie. Daar wordt niet met loten gewerkt. In Handelingen 15 hebben we deze situatie. Daar spreken de apostelen samen over een moeilijk vraagstuk. Ik heb het straks al aangestipt, maar dat gaat nog niet verder om wat voor vraagstuk het was. Het gaat om dit. Dat al sprekende de Heer door middel van zijn geest aan deze vergaderde gemeente duidelijk maakt wat naar zijn wil is. Zodat ze tenslotte in Handelingen 15 zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Daar is de Heilige Geest werkzaam in het midden van die gelovigen, waardoor ze duidelijkheid krijgen over Gods wil.